We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Welkom in de nieuwe boekenkaastopname, aflevering nummer 61. En het boek wat we vandaag bespreken, dat is het boek... En als je de video kijkt, zie je dat we in beeld hebben. Nu is het aan ons. En ik zeg boek, maar in dit geval ja, kan je wel zeggen boekje. En niet omdat het heel dun is, maar wel het formaat hebben ze heel bewust heel klein gekozen. Het boek is uitgegeven door De Correspondent en geschreven door Eva Rovers. Nu is het aan ons, gaan we het over hebben. En wij, dat is aan de ene kant Tom van Lubbe. Welkom Tom.
Hoi Erno.
Yes, en aan de andere kant Erno Hanneke. Eva Rovers. Eva Rovers heeft al eerder het bureau Burgerberaad opgericht. Medeoprichter is een van de 6 personen die het opgericht. Ze schrijft onder andere in de NRC, de Trouw en natuurlijk in de Correspondent, want daar is het boekje gepubliceerd. Ja, en zij strijdt al vrij lang voor Burgerberaad. Dus voor zover je van lang kunt spreken over dit initiatief. Het gaat over decentrale besluitvorming. Het gaat over holocratie, maar dan zeg maar in de politiek eigenlijk, daar komt het een beetje op neer. En ze heeft een aantal boeken geschreven en de 2 bekendste van haar, dat zijn 2 biografieën. Die van Barbara en Buug en die van Helene Krullemuller, oftewel van het bekende Krullemuller Museum in Arnhem. En ze is cultuurhistoricus, afgestudeerd in Groningen. Nou, cultuurhistoricus, dat is ook jouw vak, Tom, dus daar... Dat moet je liggen. En het is wel leuk. Ik denk dat ze nog meer in hebt kunnen stoppen wat betreft geschiedenis. Maar het is wel leuk dat wat dingetjes naar voren komen. En ze besloten om steeds meer te gaan schrijven over het burgerlijk verzet. En de manier waarop burgers kunnen helpen om de klimaatverandering tegen te gaan. En dat is waar haar laatste boeken vooral en schrijvers over gaan. En daarmee is dus een pleitbezorger geworden voor het burgerberaden. Ja, en zet zich ook in voor een non-profit organisatie die zich inzet voor klimaatburgerberaad in Nederland. Dus ze is echt daar helemaal ingedoken. Ik ben blij dat we het boek hebben gekregen. Niet vergeten dat te zeggen, dat hoort altijd als je gesponsord bent. Dat moet je altijd zeggen, dat hoort erbij volgens de regels. We hebben het gekregen van De Correspondent, maar Eva heeft ons netjes doorverwezen aan Andreas. En dankjewel allebei daarvoor, Andreas, ik zeg natuurlijk. Dus als je de video ziet, dan zie je het boekje, het is klein. Het is niet heel dik, het heeft 150 pagina's. Dus je leest het eigenlijk heel snel uit. En je weet dan in een korte tijd best wel veel over wat een burgerberaad is, hoe het werkt. Wat een burgerberaad succesvol maakt, wat de lessen zijn geleerd in het afgelopen jaar. Wat er misging bijvoorbeeld in verschillende landen, plaatsen, steden. En het boek sluit af met 10 lessen voor succesvol burgerberaden in Nederland. En dan kun je zeggen nationaal, maar ook in steden en in regio's. Ja, ik vond het wel interessant om ervan te leren. Wat vond jij, Tom?
Nou, ik vind het een heel interessant thema, maar dat is logisch. Omdat ik natuurlijk zelf heel vaak verwijs naar die ontwikkelingen en bedrijfsleven of management tussen aanhalingstekens vergelijk met hoe een staat is opgebouwd. Dus dat is een thema wat heel dicht bij mijn, waar ik me echt voor interesseer. Het tweede wat ik ook wel interessant vind is, ik vind Eva Rovers ook interessant, omdat ze zo duidelijk, net zoals andere journalisten ook van De Correspondent, journalistiek ook zien als een medium om de wereld beter te maken. Dus niet alleen maar beschrijvend. En dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. En dat heb je natuurlijk met Rutger Bregman, dat heb je met nog een aantal mensen. Willem Schramade, maar je ziet veel boeken die door De Correspondent worden uitgegeven. Die hebben ook echt wel tot doel die wereld te veranderen op een vind ik, toegankelijk niveau. Dus voordat we in het boek duiken, wat ik hier ook weer interessant vind, is dat het is kort, het is overzichtelijk, het is juist niet wetenschappelijk geschreven, maar heel toegankelijk geschreven. Je leest het in één avond uit. Dus het is voor de geïnteresseerde burger die binnen één avond op een iets breder en intensiever niveau geïnformeerd wil worden over eigenlijk directe democratie, om het maar even heel plat te slaan. Vind ik dit echt een heel goed initiatief. En het boekje, ik zag ergens een recensie en daar zei iemand, het is een pamflet. En ik vind een pamflet eigenlijk wel ook een goede uitdrukking, omdat het echt een oproep is om dus met dat burgerberaad aan de slag te gaan.
Ja, en daar komen we straks op terug. Overigens, ja, ik denk wat jij zegt net, dat klopt helemaal. Ik denk dat wat je zegt, het is niet een wetenschappelijk geschreven boek, terwijl het heeft toch redelijk wat pagina's van bronvermelding. Dus ze hebben echt grondig, en dat is vooral als je een journalist een boek schrijft, die grondig onderzoek gedaan, veel bronnen aangehaald die je allemaal kunt nakijken. Het is eenvoudig en toch doordacht, zeg maar. Zo kijk ik er eigenlijk naar. Het is niet een gewoon simpel managementboek met wat dingetjes in elkaar geflanst.
Nou, het is misschien ook om even om de verhoudingen aan te geven. Er zitten op 150 bladzijden 150 voetnoten in. En dus voor de mensen die aan de hand echt wetenschappelijk verder de diepte in willen, kun je in dat notenapparaat heel veel goede dingen vinden. Maar als je zegt van nou, ik wil gewoon een introductie hebben in dat thema, dan heb je aan die 150 bladzijden ook genoeg. Het is eigenlijk gewoon een soort long read, zoals je ze van de correspondent kent. En dit is gewoon ja, een echte, zeer, zeer uitvoerige introductie. En als je dat boekje gelezen hebt, dan kun je best wel goed meepraten over dat thema.
Eens. Het boek heeft 5 hoofdstukken. De klimaatnoodzaak, de democratische noodzaak, burgerberaden als noodzakelijke vernieuwing, lessen over klimaatburgerberaden, hoe burgerberaden net zo normaal worden als verkiezingen en een bijlage, doe het goed of doe het niet. Daar kom ik straks op terug. Ik wil graag aftrappen met de klimaatnoodzaak. Dat gaat mij heel erg naar aan. Het dingetje met jou ook, maar de volgende democratie noodzaak die ligt dichter bij jou, denk ik. Dus dat kunnen we mooi zo afstemmen. De klimaatnoodzaak is niet een heel uitgebreid hoofdstuk. Ik denk ook niet dat we het heel erg over hebben, want het gaat over de klimaat. Dat is super duidelijk. Een probleem wat de wetenschap al heel lang aan ziet komen. In ieder geval het probleem dat we steeds meer de verkeerde kant op gaan. En ook het probleem dat we het maar niet zien om te buigen. En zij benoemt bijvoorbeeld ook de lobby's vanuit verschillende branches, verschillende grote bedrijven, met name fossiele industrie. Is er voortdurend twijfel gezaaid over of dit nou moet ja of nee, of dit nou werkelijk dement wat veroorzaakt ja of nee, dat het toch in de toekomst altijd allemaal goed komt, dat als we meer gaan groeien, meer gaan innoveren, dan komt dat vanzelf allemaal goed. BS, voor steeds meer mensen wordt het duidelijk dat we onze manier van consumeren en produceren moeten veranderen, zegt ze. En het veranderende klimaat dwingt ons steeds meer gezamenlijk aan de slag te gaan, is de afsluiting van dit hoofdstuk.
Zal ik iets zeggen over de democratische noodzaak dan? Is dat wat jij wilt? Ja, ja, dat is in principe dus de tweede reden dat zij zegt van, even heel, heel plat gezegd, de democratie in de huidige vorm functioneert niet. Er is te weinig draagvlak en de problemen worden niet aangepakt. En wat jij net zei over het klimaat, zegt zij in principe ook over de democratie. Dus je hebt het populisme, je hebt mensen die zich steeds maar afwenden of af, ze noemt het dan afgehaakt Nederland. Je hebt de hele discussie over de marktwerking. Allerlei dingen worden genoemd. Alle petities, demonstraties, inspraakavonden, et cetera. Het functioneert maar heel erg beperkt. En wat je zelf ziet natuurlijk, om nog even terug te koppelen naar die klimaatdiscussie, is dat het vaak zo ver gaat dat burgers eigenlijk naar de rechter toe lopen en zeggen van, waar kan ik überhaupt nog mijn recht halen of eigenlijk de overheid dwingen voor het algemeen belang op te komen. Dus bijvoorbeeld Urgenda in het kader van het klimaat. Maar je ziet het in principe natuurlijk wel veel meer, ook bij de democratie. Ze spreekt het lobbyisme aan en de ongelijke machtsverdeling. Dat natuurlijk het bedrijfsleven veel meer lobbymacht heeft en allerlei lobbyisten heeft rondlopen in de Tweede Kamer. En wat ik wel eigenlijk het meest pregnante citaat vind, is het citaat, en daar hebben we het vorige keer ook over gehad, van Alex Brenninkmeijer, die in een interview zegt, we hebben een wetgever die zich niet aan de rechtsstaat houdt, een uitvoerder die de wet klakkeloos opvolgt zonder zich om de grondrechten te bekreunen. Daar gaat het bijvoorbeeld om de toeslagenaffaire en een rechter die zich gouvernementeel opstelt en het beleid alleen maar bevestigt. En dat is waar ze eigenlijk zegt van ja, je hebt dus meer democratie nodig. In het kader van de politiek moet weer dichter bij de burger staan. En daar is het burgerberaad, en dat is natuurlijk niet verbazend, uit haar optiek de oplossing voor.
Ja, en je noemde net het afgehaakt Nederland, onder andere de rechtsstatelijke falen. Dat zijn allemaal dingen die ook terugkomen in het boek wat we eerder hebben besproken. De verdeelde Nederlanders, aflevering 39 van Sjoerd Beugelsdijk. Dat bracht dat ook allemaal aan het licht, iets uitgebreider. Dus dat als je dat wil verdiepen en luistert naar die aflevering, dan heb je op dat stuk ook nog wat verdieping. Dus ja, ik ben het mee eens. En ze sluit ook af met de andere structuren die in de wereld zijn, dus niet democratisch. Hè. Dus er zijn natuurlijk heel veel andere vormen van organiseren. Die zijn niet beter geschikt om deze klimaatcrisis, dus de eerste reden waarom we nu iets moeten veranderen, om dat beter te doen. Want het is wel duidelijk, hoe meer democratie, hoe meer klimaatbeleid er is in de landen. Dus het is niet zo, wat soms wel eens gedacht, laten we zo handelen als China. Want die pakken op dit moment voortvarend. Zijn ze aan de slag met bijvoorbeeld elektrische auto's invoeren? Of trein, openbaar transport. Heel veel dingen zijn ze aan het veranderen. Allemaal vanuit een hele andere manier van organiseren. Maar dat is niet de oplossing. Want uiteindelijk zegt ze, hoe meer democratie, hoe meer klimaatbeleid.
Ze vallen het in principe in één zin samen op bladzijde 58. Er is dus niet minder democratie nodig, maar meer democratie nodig. En dat is in principe ook weer de link naar de discussie over hoe worden bedrijven opgebouwd. Je moet dus niet een sterker leiderschap hebben en alle macht concentreren bij iemand die alwetend is. Dus de hele discussie over, is Elon Musk een briljante geest? Nou, op een gegeven moment is dat natuurlijk over, omdat iedereen zegt van nou, die bijwerkingen van wat de goede man doet, ja, dat heeft sterke antidemocratische trekjes. En dat is wat dat betreft vergelijkbaar. Dus als je op lange termijn multi-stakeholder iedereen in het bootje wilt houden en wilt vermijden dat mensen afhaken, dan moet je dus dichter naar de burger toe, dichter naar de medewerker toe. En dat is die link weer waar we het vaak ook over hebben, over decentrale besluitvorming in het bedrijfsleven.
Ja, ik moet gewoon telkens weer denken aan het bekende gezegde, alleen ga je sneller en samen kom je verder. Dus als alleen een leider en je neemt snel besluiten, je hakt dat allemaal door, je voert het allemaal gewoon zonder overleg door, ga je echt sneller vooruit. Maar de vraag is, wanneer strand je? Hè, als je het samen doet, zoals bijvoorbeeld burgerparticipatie, dan duurt het misschien langer, maar je komt veel verder. En dat laat ze ook zien in de voorbeelden. Dus zij ziet dus burgerberaden als een noodzakelijke vernieuwing. Want met een burgerberaad kan iedereen weer vertrouwen krijgen in politiek en ook in democratie. Omdat je namelijk betrokken wordt bij democratie. Je zit er middenin in één keer. En dat is het voordeel. Je hoeft niet hoogopgeleid te zijn. Je hoeft niet de juiste connecties te hebben. Je hoeft niet uit het juiste milieu te komen, wat dan ook. Iedereen kan in zo'n burgerberaad uitkomen en daarmee invloed uitoefenen op wat er wordt aanbevolen. En tegelijkertijd kun je dan meedoen in het gesprek. En dat is gewoon heel bijzonder, want daar draait het uiteindelijk om. Dus er zijn drie criteria voor een goed burgerberaad, zegt de OESO. Een proces moet representatief zijn, oftewel je moet een goede afspiegeling hebben van de bevolking. En dat krijg je door loting, maar daar komen ze ook zo terug. Het proces moet deliberatief zijn, oftewel je moet een overleg hebben. Het gaat niet over een debat, maar het gaat over overleg. En het moet een reële impact hebben. Oftewel, je moet ervoor zorgen dat de overheid, nadat de aanbevelingen zijn gekomen uit het overleg, ook iets gaat doen met die aanbevelingen. Dat ze ze werkelijk gaan aanpakken, invoeren, in de recht implementeren. Maakt niet uit wat. Maar als je mensen iets laat doen wat een soort schijnimpact geeft, illusie, ja, dan verlies je nog meer het vertrouwen van de mensen. En daar heeft ze ook voorbeelden van. Dus dat betekent dat het echt gaat over dialoog en niet over debat. En het mooie wat ze daarbij zegt, je zoekt samen naar overeenkomsten en oplossingen. In plaats van dat je de verschillen opzoekt met elkaar. Het is, waar we nu vooral mee bezig zijn, is natuurlijk gewoon dat de verschillen steeds duidelijker worden. Ze staan steeds meer tegenover elkaar. En we zijn steeds meer vliegen afvangen dat het een niet klopt en het ander wel klopt. Terwijl als we gewoon op zoek gaan naar wat we wel samen kunnen realiseren, dan komen we gewoon uiteindelijk verder. En zij geeft daar in verschillende voorbeelden wat je kunt doen, waarmee je dus bijvoorbeeld een burgerberaad voor in zou kunnen zetten. Dat is pensioenstelsel, kun je denken, energiebeleid, natuurstel, klimaatverandering. Nou ja, er zijn ook nog voorbeelden die dus zijn genoemd in landen wat zijn doorgevoerd. Waar komt bijvoorbeeld corona naar voren? Wat moet je doen als corona is uitgewerkt? Wat moeten we doen met het ziekteverzuim? Wat moeten we doen met de zorg, de druk op de zorg? Er zijn zoveel onderwerpen waar heel veel mensen op geraakt worden, waar je een burgerberaad heel goed kunt inzetten. En dan vertelt ze in dit hoofdstuk over een heel groot burgerberaad, wat een van de eerste herkenbare grote voorbeelden is in Ierland. En het gaat over abortus. En als je Ierland een beetje weet en je weet over de geweld die er altijd jaren is geweest, dat is nogal een geloofsdingetje daar zo. Ja, dus abortus heeft een fundamenteel gevoelig punt vanwege het geloof alleen al. En dus daar zijn ze al 40 jaar over in discussie geweest en ze konden niet over eens worden. En ze hebben dus een burgerberaad ingesteld om te kijken, kunnen we hier nu vooruitgangen boeken? Kunnen we hier keuzes in maken op dit onderwerp, op dit heel ingewikkelde onderwerp? Dat hebben ze heel uitgebreid gedaan. Ze hebben gewerkt met overleg, met loting, met experts, gespreksleiders. En er is ook een vervolg aangegeven in het parlement, dat denk ik misschien wel het allerbelangrijkste was. Dat ze ook werkelijk hebben doorgevoerd, waarvoor ze eerst nog weer een peilingen hebben gedaan bij de bevolking, of ze het eens waren met de punten die ze hebben aangedragen. En na bijna 40 jaar van impasse op dit onderwerp kwamen 99 burgers, moet je nagaan, 99 burgers maar, binnen een half jaar met de oplossing die is doorgevoerd. Nou, ik denk, als je iets zoekt van een bewijslast dat het werkt, dan is dit het wel. Overigens zijn er ook dingen die niet goed zijn gegaan, laten we eerlijk wezen, noemt ze ook. Bijvoorbeeld dat de opdracht eigenlijk in het begin wat onduidelijk was. En ook dat je niet precies weet wat ze met de aanbevelingen gingen doen. Of bijvoorbeeld dat het politiek met het proces zich toch nog ging bemoeien. En waarmee je eigenlijk een onafhankelijke organisatie wilt inzetten om de uitvoering goed te organiseren. Nou ja, zo zijn een paar meer dingen. Als je kijkt naar de 5 redenen waarom een burgerraad werkt. Daar heeft de OESO dus onderzoek naar gedaan over de wereld. Er zijn 5 punten. Allereerst, het is ongelijkheid. Dus je hebt allerlei verschillende deelnemers. En hoe meer verschillende mensen, hoe meer ideeën je krijgt. Want dat is namelijk ook de kennisdiversiteit namelijk die eruit haalt. Er zitten heel veel mensen met heel verschillende kennis zitten in. Waardoor je dus een veel betere oplossing krijgt dan als je een homogene groep hebt. Het derde punt is dan ruimte voor goed overleg. Dus je neemt de ruimte en tijd dus om een goed overleg te hebben. Daarin geef je toegang tot alle informatie nodig is. Je zorgt ervoor dat experts komen die allerlei vragen kunnen stellen. Je zorgt ervoor dat je begeleiding geeft voor mensen die het niet goed begrijpen. En dan punt 4 is de focus op gemeenschappelijk welzijn. Dus je zit er voor jezelf. Je hebt geen belang om iemand een achterban te verdedigen of iets bijvoorbeeld. Maar je zit er gewoon voor je eigen belang en die van de gemeenschap. En je denkt ook na daardoor over de lange termijn. Je hoeft niet na te denken over bijvoorbeeld, wat is mijn volgende ambtstermijn? Word ik wel weer opnieuw verkozen? Dat is helemaal niet van, want het gaat puur over dat moment dat je in het burgerberaad zit. En dat is ook een loting, dus dat je erin zit, is gewoon puur toeval. En het 5e punt is vertrouwen. Want andere mensen, de rest van de bevolking, die vertrouwen die mensen die in die burgerberaad zitten. Want er staan ook de mensen zoals jij en ik. Er zitten altijd mensen in die je kent, die lijkt op mij. Nou, dan zal het wel goed zijn. Dus dat is wat moois noemt, voorbeelden voor enkele burger en regio's in de wereld zijn geweest. En de vraag die ze als laatste stelt in dit hoofdstuk is, kunnen burgerberaden ook worden ingezet voor de klimaatproblematiek? Nou, dat gaat dan het volgende hoofdstuk in, lessen over klimaatburgerberaden.
Ja, ik wil nog wel iets daarover aanvullen. Dus ook al als je zegt van, nou, iedereen kent Ierland wel een beetje. Men weet dus dat 40 jaar, weet ik voor hoeveel jaar, dat niet opgelost wordt. En zij schrijft dat hier heel beknopt binnen een paar bladzijden. Maar ze legt helemaal uit hoe dat proces geweest is. Daar is overigens ook een documentaire over gemaakt. Waar het eigenlijk om gaat is dat iedereen gewoon merkt dat je meegenomen wordt in dat proces. Iedereen is er na de hand ook positief over. En ook dat hele idee van dat de politiek heel erg ver van degene afstaat, van al die mensen, dat wordt eigenlijk ook veranderd. Dus het interessante is eigenlijk, en dat vroeg ik me bijvoorbeeld ook wel af, hoe kan dat eigenlijk als je zo'n extreem voorbeeld hebt, wat zo enorm succesvol is, want het is dus met een hele grote meerderheid is dat op een gegeven moment aangenomen. Dus een meerderheid van 64% stemt voor, wat helemaal niemand verwacht had. En dat is toch gewoon te herleiden op die zeer, zeer systematische, zeer, zeer goede manier waarop dat hele proces is opgebouwd. Dus het is echt een schoolvoorbeeld van hoe je het eigenlijk zou moeten doen. En daarom is die vraag waar zij mee afsluit in dat hoofdstuk, als je dat hoofdstuk leest, ook volledig gerechtvaardigd. Dus als lezer zit je daar en je zegt, in hemelsnaam, beste mensen in de Tweede Kamer, als jij nou eens even die 4 bladzijden leest, en dan met elkaar daarover stemt of dit niet een heel goed voorstel zou zijn. En dat is overigens waar Eva Rovers op dit moment ook door den landen trekt. En ook dat heeft aangeboden aan de minister, et cetera. Laten we in hemelsnaam de problemen van deze tijd via deze structuur en met ondersteuning wellicht van de Ieren dat oppakken. Zodat we eindelijk die impasses doorbreken. En in principe weer iedereen in de boot krijgen. En al die mensen weer terughalen die in het verleden afgehaakt zijn. Dus ik vind het op een fantastische manier waarop ze dat hier in dit hoofdstuk doet. Dus het zou me ook enorm verbazen wie dit heeft gelezen en niet naar de hand daarvan overtuigd is.
Eens. Oké, lessen over klimaatburgerberaden. Aan jou, Tom.
Ja, wat interessant is en ik weet niet precies waar ze dat heeft geschreven. Ik geloof dat ze ook net een stuk, dat ze heeft gereageerd op een opiniestuk in het NRC. Waar ze een weerwoord ook heeft gegeven, omdat er dan vaak ook negatieve voorbeelden worden genoemd over lessen van klimaatburgerberaden. En daar wordt dat voorbeeld van Macron heel vaak komt terug. En dat is uiteindelijk Is dat logisch? Dus ze beschrijft dus wat er allemaal fout is gegaan in dat Franse burgerberaad. Dat er dingen van tevoren beloofd worden, die dan aan de hand niet geïmplementeerd worden. Het werd alleen door de president werd het aangekondigd. Niet samen met het parlement, et cetera. Nou, dat legt ze allemaal uit. Maar uiteindelijk moet ze zich daar ook vaak publiekelijk dan verdedigen. Maar dat is wat je bij zelf organisatie ook heel vaak hebt. Dan is het ergens niet goed gegaan. En dan moeten wij ons als bedrijf, moeten we daar tegen ingaan en zeggen ja, maar. En uiteindelijk is de conclusie dat daar waar het niet goed is gegaan, heeft men dat gewoon niet systematisch ingevoerd. Dus even heel simpel gezegd, om er gewoon een klap op te geven. Als de Fransen de structuur van het hoofdstuk daarvoor, van de Ieren, gewoon netjes hadden overgenomen. En dat net zo systematisch hadden gedaan als de Ieren. Dan was dat wel een succes geweest. Want het interessante was. En dat is, vind ik, ook wel een beetje de kern van die hele discussie. Het interessante van een burgerberaad is dat de collectieve conclusie is dat mensen tegen het eigen belang in, voor het algemene belang, toch bereid zijn offers te doen. En dat is eigenlijk de kern. Dus je creëert een heel hoog draagvlak. En dan is bij klimaat is de conclusie, omdat we allemaal kinderen hebben, ook weer even om het een beetje af te korten. En dat is wat ze eigenlijk laat zien. Dus zonder al te veel op die fouten van Macron in te gaan en te zeggen waarom dat allemaal niet gelukt is, et cetera, is het denk ik veel belangrijker die positiviteit mee te nemen. Dat zelfs daar waar het mislukt is, omdat het na de hand niet ingevoerd is, de bevolking collectief en ook dat burgerberaad in Frankrijk volledig met een hele overgrote meerderheid bereid zou zijn geweest zelf voor het algemeen belang te gaan. Ondanks het feit dat het tegen het eigen individuele belang in zou gaan.
Ja, dus een burger stemt voor de lange termijn in plaats van voor korte termijn eigen gewin. Lange termijn gezamenlijk belang in plaats van korte termijn eigen gewin. Wat het positieve daarnaast van het debacle van Macron in Frankrijk was, is dat dit heeft haar geïnspireerd, Eva, om dit op te starten, om het bureau burgerberaad op te starten. Het heeft haar zoveel energie gegeven dat ze zegt, wij moeten hiermee in de slag. Het is dan niet van Ierland gekomen, het is van het verhaal in Frankrijk gekomen. Dus dat is supermooi. Ze sluit ook af hoe we dit in Nederland kunnen organiseren. Wat we anders moeten doen om de dingen die in Frankrijk mis zijn gegaan, om dat anders te organiseren. Dan krijgt het hoofdstuk hoe burgerberaden net zo normaal worden als verkiezingen. En wat ze ook hier weer, ik denk, heel erg mooi heeft gedaan. Ze heeft gesproken met David Farwell. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Ze is een hoogleraar in politicologie. En die heeft enkele lessen uit Ierland gedeeld. En wat daar misging en wat veel beter is gegaan in de Duitsstalige België, laat ik zo zien, is de regering bepaalt veel te veel de onderwerpkeuzes in Ierland. Want ze hebben na het ene burgerberaad rondom het meest ingewikkelde onderwerp, hebben ze veel verschillende burgerberaden gehad. Maar die zijn allemaal hetzelfde. Ze hebben dus eigenlijk geen lessen geleerd. Ze hebben geen dingen veranderd. Ook niet van andere landen of steden hoe ze hebben gedaan. Hebben ze ook niet van geleerd. Ze doen het telkens op dezelfde manier, waar nog steeds fouten in zitten. En de overheid houdt de organisatie veel te veel in handen, terwijl ze dat op hetzelfde moment hadden gebruik kunnen maken van externe mensen die dat veel beter, zoals gespreksleiding, kunnen voeren, noem maar wat noemen. En wat hij ook zegt, hè, garbage in, garbage out. Als je een hele zwakke of vage of algemene vraag stelt voor het burgerberaad, en dat doet natuurlijk de overheid graag, want dan zeggen we, oké, we betrekken de mensen, geef je een beetje een domme vraag, maak je mee in de slag, en dan krijg je gewoon ook een heel vaag antwoord of een zware aanbeveling van zo'n burgerberaad. Zinloos, dat is geldverspilling. Laten we dat alsjeblieft niet doen. In het Duitsstalige België hebben ze burgerberaden ook ontdekt. Sterker nog, ze hebben het permanent burgerberaad hebben ze nu. Het is niet een heel groot deel, het is minder dan 50.000 inwoners dat deel van België, dus misschien denk je, dan is het logisch dat het kan. Onzin. Ze hebben daar een klein burgerberaad wat permanent is geïnstalleerd. En permanent betekent niet dat het permanent dezelfde mensen zijn, want iedereen doet het anderhalf jaar. En de burgers bepalen zelf wat de onderwerpen zijn die ze dan in die periode behandelen. Dus ze hebben drie onderwerpen die ze behandelen in die periode. En ook daar is het weer geloten inwoners. Ook daar zie je een heel gemêleerd gezelschap wat op dat moment bezig is. En naast het permanente stuk hebben ze nog steeds ook ad hoc burgerberaden over onderwerpen die tussendoor komen. En dat hebben ze ook in Parijs overigens. Ze hebben ook daar een permanent burgerraad nu. En daarnaast ad hoc burgerberaden. En Eva sluit af met de activistische oproep. Hier ga ik even letterlijk oplezen. Na 40 jaar polderen en nat houden, tegenwerking, desinformatiecampagnes, bedrijfslobby tegen het klimaatbeleid, is het nu aan ons. We moeten de politiek helpen om radicale zorg te geven aan de planeet. Ik heb het een beetje ingekort, want het was iets langer in het origineel. Maar het is activistische oproep. Wij moeten als burger iets gaan veranderen. We moeten niet gaan wachten tot de politiek gaat zeggen, we gaan burgerberaad invoeren, we moeten zelf actie ondernemen. En dat doet zij met haar, wat je al zegt, hè? Ze trekt het land in, ze geeft lezingen, ze geeft presentaties, heeft dingen gedaan met de pakhuis. Ze zwijgen bijvoorbeeld, heeft ze dingetjes gedaan. Het is dus heel hard bezig, maar het is ook aan ons. Aan jou en mij, om ervoor te zorgen dat we in de slag gaan. Wil jij nog wat lessen behandelen uit de bijlagen?
Ik wilde eerst nog iets toevoegen, omdat zij verwijst op bladzijde 129 naar het boekje. Ik weet niet of je dat... Ik geloof dat we het daar al eens over hebben gehad. David van Rijbroek is haar partner sinds 2018. En experiment of dat invoeren van die permanente burgerberaden in het Duitsstalige gedeelte van België. Dat is tot stand gekomen omdat diegene dat boekje van David van Rijbroek had gelezen. En David van Rijbroek heeft een fantastisch boek geschreven tegen verkiezingen. Wat eigenlijk een verdieping is van dat tweede hoofdstuk waar het gaat over... dat burgerberaden eigenlijk een oplossing is voor de democratie. Dus dat idee van, ik zou maar zeggen, de dictatuur van de meerderheid... of zelfs de dictatuur van de minderheid, als je naar corruptie en lobbyen en zo kijkt. Daar heeft hij een heel boekje over geschreven. Is ook niet heel erg dik, is ongeveer dezelfde orde van grootte. Misschien dat we dat overigens ook nog een keer moeten bespreken. En zij trekken in principe gemeenschappelijk op. Dus David van Rijbroek heeft meer die democratische kant. Dus dat is hoofdstukje 2. Hoofdstukje 2 is dat. En zij pakt meer die framing van het klimaat. En zegt, zou dat in Nederland, zou dat burgerberaad, zoals ik dat ken van David van Rijbroek, want zij is ook geïnspireerd door dit boek. Want dit boekje is namelijk uit 2013. Dus dat is al wat ouder. En in 2018 zijn zij samengekomen. En ze hebben een interview gegeven samen in VN. Misschien dat we dat in de show notes moeten pakken, et cetera. Dus het aardige is dat zij met z'n tweeën, zijn zij als een soort evangelist zijn zij op stap voor eigenlijk het beter maken van de democratie. Dus meer democratie. En het interessante is natuurlijk juist omdat dat voorbeeld in Duitsstalig België al heel erg heeft bewezen dat het ook eigenlijk als permanent thema heel erg goed functioneert. En Ierland dus die cases met abortus, zou je dus eigenlijk, als je het heel groot maakt, zou je dus eigenlijk moeten zeggen als je het over de Europese Unie hebt, et cetera, waarom doen we dat niet op veel grotere schaal, al die experimenten? Want het voorbeeld in België is bijvoorbeeld ook overgenomen door Parijs. Maar waarom probeer je dat niet als een doorontwikkeling van de democratie, zoals de parlementaire democratie, dat door te ontwikkelen? En dan uiteindelijk dat populisme te stoppen en tegelijkertijd de grote thema's van deze tijd op te lossen. Dus misschien moeten we er nog maar een keer over hebben, maar voor de mensen die dat al interessant vinden, je kunt dus daar verder op kijken. En het is eigenlijk al veel praktischer. En we zijn eigenlijk al veel verder met de oplossingen dan dat we eigenlijk permanent op de voorpagina van die kranten lezen. Of als we naar de Tweede Kamer zitten te kijken, dat we alleen maar lopen te bekvechten en dat het gefilmd wordt door de eigen medewerkers, zodat ik het na de hand op YouTube kan zeggen. En dat is eigenlijk ook wel de grote frustratie, denk ik, van zowel Eva als David van Rijbroek. Dat de oplossingen ervoor eigenlijk allemaal, die liggen er kant en klaar. We weten dat ze functioneren, maar waarom voeren we ze niet in?
Ja, en dat zie je duidelijk dat ze ook activistisch, ik wil zeggen, bijna boos over is. Maar ze doet tegelijkertijd een oproep, en dat zie je in het laatste, in die bijlage terugkomen. Ze doet een oproep dat, dus we zouden als Nederland nog steeds de eerste kunnen zijn als land om dat goed te organiseren, als we het nu oppakken en goed invoeren met de juiste lessen die zijn geleerd ondertussen. Dus wil jij een paar van die lessen doen?
Ja, zij heeft gewoon in principe uiteindelijk van het boek die 10 punten nog een keer onder elkaar gesteld. Nou, dat begint met stel een goede vraag. Hè, dus dat moet duidelijk zijn en ook niet te veel tegelijkertijd. Dan zorg voor een duidelijk mandaat. Nou, dat is dat thema wat bij Macron fout is gegaan, wat in Ierland goed is gegaan. Dat als de regering het doet, dat je van tevoren dat samen met het parlement moet doen. Want niet de regering heeft uiteindelijk de soevereiniteit of is beslissend. Maar het parlement, hè, dat is waar eigenlijk de macht in onze democratische staat ligt. Nou, iets over gewogen loting. Nou, dat zijn meer de details, maar het gaat erom dat het dan een goede afspiegeling is van die hele maatschappij. Nou, dan zit er nog een praktisch puntje in dat barrières voor de deelname weg moeten worden genomen. Dat gaat bijvoorbeeld om over dagvergoedingen van mensen en reiskosten en kinderopvang, et cetera. Zodat je niet een negatieve risicoselectie krijgt dat mensen zeggen, ja, maar ik zou mee willen doen, maar ik heb geen oppas, et cetera. En dan hou ik met het vijfde punt hou ik op en dan geef ik aan jou door. Wat ook belangrijk is, is dat je tussendoor gebalanceerde informatie verder geeft en wees transparant. Nou, dan zijn we ook weer bij dat thema radical transparency. Laat gewoon zien wat de thema's zijn, hoe ze opgelost worden, welke mensen daar spreken, et cetera. Omdat je daarmee in principe ook vertrouwen creëert. En het interessante is ook, wat fout gegaan is in Frankrijk, even echt een detailpuntje, dat als mensen samen met elkaar aan tafel zitten, dat je een onafhankelijke moderator moet hebben, die zelf niet bij betrokken is. En het interessante is, als je dan weer naar Holacracy kijkt, daar heb je ook een moderator die gescheiden is van degene die verantwoordelijk is voor de resources van het team. Dus het zijn allemaal terugkerende principes. Er zit iemand voor, geeft mensen de tijd om te reageren. En wat heel belangrijk is, wat in Frankrijk ook fout is gegaan en in Ierland wel goed heeft gefunctioneerd, iedereen heeft exact dezelfde tijd. Dus ook al ben jij vrachtwagenchauffeur en praat mee over de abortus, of je bent hoogleraar ethiek, je had in beide gevallen had je, als je daar aan tafel zat, had je beide, ik zou maar zeggen, 10 minuten om je woord te doen. En dat is wat natuurlijk normaal gesproken in de praktijk fout gaat, omdat degene die door iedereen wordt gezien als meer deskundig, in principe dan die discussie pakt.
Ja, en eigenlijk was dat punt 6, zet in op gelijkwaardig overleg. 7, betrekt de hele samenleving. Dus dat betekent dus dat je in het proces ook naar buiten communiceert wat er precies gaande is, wat is het onderwerp. Laat ze uiteindelijk meestemmen over de onderwerpen die zijn gedaan, zodat iedereen gevoelt, het is niet een ja-nee stem, maar dan geef je meer keuzeopties bijvoorbeeld. Je laat ze bewust meedenken. Vertrouw inwoners, dat is punt 8, dus het zijn burgers. Maar als ze dus zo samen zijn, zijn ze in staat om met hele interessante en goede voorstellen te komen. Dus vertrouw ze gewoon daarin. Neem de tijd. Zeg niet van, we moeten het volgende keer klaar hebben. Nee, als een onderwerp groot is, neem ook echt ruim de tijd voor. In Ierland was het een half jaar. Maar het is in geen vergelijk met 40 jaar zitten te ouwehoeren. En als laatste, doe het vaker. Oftewel, zorg dat je continu brugpraat organiseert op eenvoudige of op ingewikkelde onderwerpen of korte onderwerpen, maar maak deelonderwerpen. Maar doe het gewoon veelvuldig, want dan wordt het proces ook makkelijker voor jezelf en kun je het beter organiseren. Dat was hem.
Ja, ik heb nog wel één opmerking of meer een vraag aan de auteur. En wat mij verbaast is dat Zwitserland helemaal nooit terugkomt. Omdat Zwitserland natuurlijk heel erg decentraal opgebouwd is en er best wel veel elementen daarin zitten. Nou begrijp ik op zich ook wel waarom ze het niet doet. Omdat bij referenda dan vaak ja, nee alleen maar de enige optie is. En dat legt ze hier wel heel goed uit. Dat je dus een referendum anders moet inrichten. En dat je bijvoorbeeld, dat is misschien nog wel een punt wat we even moeten noemen. Dat je dan moet zeggen, oké, kun je in een volgorde 5 dingen onder elkaar zetten, volgens de manier waarop jij dat vindt, omdat dat dan, het is meer grijs dan zwart-wit. En in een referendum waar je alleen maar mag kiezen tussen ja en nee, dat is nou juist weer wat polariseert. Maar ik zou wel nieuwsgierig zijn hoe ze dat eigenlijk ziet, want ik denk persoonlijk dat de combinatie van burgerberaad en dat Zwitserse systeem, ook weer met dat roelerende bijvoorbeeld in de regering, dat dat eigenlijk de oplossing zou zijn voor het hele disaster wat we eigenlijk, ja, met onze democratieën hebben, waar nu de roep elke keer is van ja, nee, maar dan moeten we een sterke man hebben die heel goed dat weet, hè, wat jij met China al noemde, of ook bij de ondernemers, Elon Musk, die moet met de wijsheid voorop lopen. Dus eigenlijk ligt het allemaal kant en klaar. Ja, het is, de vraag is, waarom gebeurt het eigenlijk niet? Waarom omarmt de politiek of de Tweede Kamer niet zelf dit initiatief om een heel groot gedeelte van de geloofwaardigheid die het parlement zelf verloren heeft en ook de regering verloren heeft, weer terug te winnen? Dus ik denk ook dat het in het eigen belang zou zijn van de regering en de Tweede Kamer hiermee aan de slag te gaan.
Nee, ik denk, als ik dit nog zo weer beluister, dan denk ik dat er enorm veel vergelijkenis zit met waar we het al vaker hebben gehad en ook boeken over besproken hebben, over het Anglo-Amerikaanse denken en het Rijnlandse gedachtegoed. Bij het Anglo-Amerikaanse gedachte, daar is de sterke voorman / voorvrouw, maar meestal man, die bepaalt, die communiceert vooral wat er moet gebeuren, de rest moet opvolgen, moet dat ook allemaal vastleggen, zodat je heel veel bureaucratische omstandigheden. Nou, dat is hoe het systeem in Nederland nu op overheidsniveau, op zorgniveau, heel veel plekken werkt het dat ook zo, zeker in de Kamer. En in het juist Rijnlandse gedachtegoed is het veel meer dus dingen doen en nadenken over iedereen. En niet alleen met jezelf bezig zijn. Iedereen betrekken in je proces. En daar is geen sterke leider op de voorgrond. Daar zijn meerdere leiders. Sterker nog, als je bijvoorbeeld een familiebedrijf hebt gehad die we in het boek hebben gehad van Herman Simon. Waarbij je dus praat over familiebedrijven, waarbij de eigenaar vaak niet eens bekend is bij de wereld, omdat hij juist op de achtergrond treedt, omdat hij juist de medewerkers op de voorgrond zet in plaats van zichzelf op de voorgrond zet. Dus ik zie zoveel vergelijkenis en ik geloof ook in dat de weg is waar we die moeten wandelen. Dus ik ondersteun Eva in dit proces en ik vind, wat we aan het begin hebben gezegd, een fijn boek wat je snel uitleest, waardoor je heel snel een idee krijgt wat het zou kunnen betekenen voor de politiek, maar ook voor de burger. Dus ook kun je nadenken, god, als dit zouden invoeren en ik zou gevraagd worden, hoe zou dat dan gaan? Wat zou dat dan betekenen? Hoe werkt zo'n systeem? Dat je een beetje weet van, is dit een goed systeem en hoe zou het dan straks gaan als het werkelijk wordt ingevoerd, in plaats van dat je dan al van afstand denkt van, dit wordt nooit wat. Dat was mijn korte indruk. Heb jij nog een aanvulling, Tom, nu?
Nee, ik zag alleen nog even op de achterflap dat bijvoorbeeld de titels die daarop staan, de meeste mensen deugen, hoe gaan we dit uitleggen? Dat gaat over het klimaat. En in lichtjaren heeft niemand haast. Dus het sluit ook allemaal weer aan, wat ik toch wel interessant vind. Dus het is misschien ook een uitnodiging, als je dit bijvoorbeeld interessant vond, want de meeste Nederlanders kennen dat boek, De meeste mensen deugen, van Rutger Bregman natuurlijk wel. Dus het is in deze tijd waar we zo vaak het nieuws zien en ook best wel neerslachtig en depressief worden, is er eigenlijk voldoende hoop. Alleen we zouden ons meer concentreren, daarop moeten concentreren. En dit is ook weer een typisch voorbeeld, dat je soms zit te kijken naar de politiek en denkt, jongens, wat is dit voor een enorme puinhoop. Terwijl hier weer heel concreet er een hele praktische en goede oplossing ligt, waarvan we weten dat het eigenlijk voor 95% ook een oplossing zou zijn voor de debakels waar we eigenlijk nu geen millimeter verder mee komen.
Eens. En op die afsluiting eindig ik graag deze aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcastaflevering over het boek Nu is het aan ons. We vonden het fijn dat je het luistert. We horen je graag. We zien je graag terug in een volgende podcastaflevering. En graag tot snel. Dank je wel, Tom.
Dank je wel, Erno.
Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.